Het immuunsysteem is het ultieme orgaan die de ontwikkeling van deze aandoeningen kan verklaren en de rode draad is laaggradige ontsteking.
Dit is de Metabool Gezond podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast, waarin wij wetenschap in de praktijk brengen om jouw gezondheid van reactief naar proactief te brengen. Je kunt ons volgen op Facebook onder Metabool Gezond en op Instagram onder Metabole Reset Methode. De podcast zelf kun je terugvinden op Spotify, SoundCloud en in de Apple Podcast app, allen onder Metabool Gezond.
En verder zijn wij sinds kort ook te volgen op YouTube, tevens onder de naam Metabool Gezond.
Yes, dan kun je ons ook een keer live zien en horen.
Daar sta ik. En jij staat daar volgens mij.
En ik sta daar.
Nou, mooi.
We gaan het vandaag hebben over... waar gaan we het over hebben?
Nou, we gaan het vandaag hebben over het hoe en waarom van metabolgezond.nl. We gaan het hebben over de metabole reset methode, waarin we proberen... dat zijn we aan het doen... Niet aan het proberen. We maken op dit moment een programma met 10 modules om van metabol minder gezond of ongezond naar metabol gezond te transformeren. En onze methode heet de metabole reset methode.
Ja, en dat metabol ongezonde, dat kunnen we ook heel erg terugzien in onze maatschappij, hè?
Nou ja, dat klopt. Ik heb vanmorgen even wat research gedaan. Ik heb even gekeken op de website van het RIVM. En die beschrijft op zijn pagina dat chronische ziekten, vooral hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, COPD, dus een longaandoening, en aandoeningen van het bewegingsapparaat betreft. Ik heb eventjes een ranglijstje gemaakt van wat is dan het meest voorkomende westerse niet overdraagbare aandoening. En dat betekent dat je dus niet een besmettelijke aandoening hebt, het is niet overdraagbaar. En op nummer 1 staat verrassenderwijs nek- en rugklachten met bijna 2 miljoen mensen. Nummer 2 is artrose. Artrose is een aandoening van je gewrichten. En meer dan 1 miljoen mensen hebben die klachten. De derde plaats is voor diabetes type 2, denk ik, maar dat staat er niet bij. Meer dan 1 miljoen mensen hebben inmiddels al diabetes.
Ja, dat is type 2, ja.
En verrassenderwijs staat op nummer 4 angststoornissen en op nummer 5 contacteczeem. En ik heb even gezocht naar het aantal mensen met hart- en vaatziekten. Dat zijn ruim 750.000 mensen in Nederland die hart- en vaatziekten hebben. En ik heb ook nog apart gekeken naar hartritmestoornissen. Want dat is iets wat ik in de praktijk regelmatig hoor. Mm. Mensen met hartritmestoornissen die conversies krijgen en uiteindelijk een ablatio. En nou ja, in ieder geval is dat ook een van de aandoeningen die daarin voorkomt. Ruim 400.000 mensen in Nederland. En de pijldatum was 1 januari 2018. Inmiddels zijn we 2,5 jaar verder. En volgens het RIVM hadden we op die meetdatum 9,9 miljoen mensen met 1 of meer chronische aandoeningen in Nederland. Dat betekent dat bijna 60% van de bevolking een aandoening heeft die chronisch is, die waarschijnlijk te beïnvloeden zijn... met preventieve maatregelen zoals voeding, beweging, slaap en stressmanagement. En laat dat nou precies hetgene zijn waar onze metabole reset methode over gaat.
Yes, en een noemer, een gelijke noemer van al deze problematiek is eigenlijk het woord ontsteking.
Ja, het immuunsysteem is het ultieme orgaan die de ontwikkeling van deze aandoeningen kan verklaren. En de rode draad is laaggradige ontsteking. En dat is niet van mij, dat lees ik even voor. Er is dus onderzoek gedaan waaruit blijkt dat deze laaggradige ontsteking enorm veel klachten kan veroorzaken. En een van de eerste dingen is dat het enorm veel energie kost om zo'n ontstekingsreactie te hebben.
Ja. Ja, want normaal gesproken, als je kijkt naar wondgenezing zoals wij dat klassiek leren, ook op de fysiotherapieopleiding bijvoorbeeld, dan hoort een ontsteking 5 tot 7 dagen te duren. Mede denk ik omdat het ook een duur proces is. Dus het is niet gemaakt om er langdurig te zijn.
Mm-hmm.
Want dan gaan er natuurlijk andere structuren en systemen, zoals we ook bij de energieverdeling al hebben besproken in eerdere podcast, die gaat scheef zijn.
Ja.
En dat gaat waarschijnlijk wel problemen geven als dat te lang duurt.
En iets wordt chronisch als het langer als 42 dagen duurt om het op te lossen. In feite heeft het immuunsysteem in het herstelproces 42 dagen maximaal nodig om dingen op te lossen. En lost het niet binnen 42 dagen op, dan spreken we van een chronische ontstekingsreactie.
Ja, en dat is natuurlijk de gemeenschappelijke noemer in al die chronische ziektebeelden die je net ook opnoemde. Dat er toch een chronische ontsteking aanwezig is bij deze populatie.
Ja, en het lastige van een chronische ontsteking is dat het, ik noem dat in de praktijk altijd, een ontsteking is die onder de radar vliegt. Dat wil zeggen dat het niet zo makkelijk aantoonbaar is in het bloed. Als je naar de huisarts gaat om bloed te prikken, om te kijken of dat je een ontsteking hebt, dan kijken ze eigenlijk in het laboratorium naar de waardes die je terugvindt bij mensen met een acute ontstekingsreactie. En als je lager zit als wat normaal gezien wordt als een acute ontsteking, is er dus niks aan de hand.
Mm-hmm.
En in de praktijk zien we gewoon dat het niet uitgaan van die ontstekingsreactie voor klachten kan leiden. En ik zie met name mensen met klachten in hun botten, spieren, gewrichten. Dus het bewegingsapparaat. En daar zie ik allerlei bijkomende klachten, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, concentratiestoornissen, hoofdpijn, duizeligheid. En dat zijn natuurlijk dingen die we in het verleden al besproken hebben in onze podcast. Omdat de energieverdeling verandert in je lichaam, geven de structuren die weinig energie krijgen de symptomen.
Ja.
Dus het symptoom is nooit het echte probleem.
Nee, ik moet denken aan het volgende. Ik leg mensen ook altijd uit, want als ze bijvoorbeeld last hebben van een bewegingsapparaat, van een gewrichts- of een spierklacht, dan vraag ik altijd van, wat denk je zelf? Waar is het vandaan gekomen? Wat was de oorzaak? En dan zie je dat mensen, en dat is heel normaal, in een stukje belasting denken.
Mm-hmm.
Dus mensen denken, wat heb ik gedaan?
Mm-hmm.
Waardoor dat gewricht of die spier zeer is genoemd. Heb ik te veel gedaan?
Ja.
En ik probeer dan altijd uit te leggen dat, ik stel eigenlijk altijd de vraag van, heb je meer gedaan dan dat je voor die klachten, voordat de klachten begonnen, deed?
Mm-hmm.
En heel vaak is het antwoord nee. Dus in de belasting is niet veel veranderd. Dan kan het eigenlijk geen overbelasting zijn. Maar het kan wel zo zijn dat wat het systeem aan kan,
ja,
dus de belastbaarheid, dat die natuurlijk verlaagd is geworden door hetgene wat jij zojuist beschrijft.
Dat is exact wat ik altijd vertel. Er zijn twee kanten aan een overbelasting. Wanneer je een normale belastbaarheid hebt en je doet te veel, dan kan je een overbelastingsreactie krijgen, maar die zou moeten herstellen. Maar als je belastbaarheid verlaagd is, om welke reden dan ook, kan een normale belasting al overbelastingsklachten geven.
Ja, netto onder de streep heb je hetzelfde resultaat.
Precies.
En dat is natuurlijk het gevolg van structuren die lijden aan een tekort aan energie of die ontstoken zijn.
Ja, en als we dan gaan praten over wondgenezing binnen structuren die kapot gaan, dan moeten er natuurlijk wel voorwaarden zijn die ertoe leiden dat genezing kan plaatsvinden.
Ja, een van de voorwaarden is dat er ook energie moet zijn voor die ontsteking. En het kan zijn dat het lichaam een prioriteit geeft aan een plek elders waar het de ontsteking wil oplossen, omdat die ontsteking in dat weefsel meer belangrijk wordt geacht. Je zou kunnen zeggen dat een ontsteking op een vitale structuur, misschien een darm waar heel belangrijke processen gebeuren, zoals opname, vertering, belangrijker is dan een ontsteking van een kleine pees aan je elleboog.
Ja, nou ja, ik heb deze week toevallig een gesprek gehad met een voetbaltrainer over een speelster waarbij een liesklacht, een geïrriteerde ontstoken pees niet overging. En toen heb ik ook uitgelegd van het immuunsysteem kan niet op alle plaatsen tegelijk zijn energie verdelen. En het feit dat een ontstekingsreactie niet zo snel geneest als wat we zouden willen, kan misschien de reden zijn dat er ergens anders een veel grotere oppervlakte ontstoken is, zoals bijvoorbeeld de darmwand. En dan krijgt dat prioriteit.
Ja, of misschien heeft het immuunsysteem een andere uitdaging, zoals een ziekteverwekker in de vorm van een virale infectie of een bacterie.
Een parasiet.
Ja, dus dat kunnen allemaal zaken zijn die ons immuunsysteem dan wel bezighouden. En die worden geregeld via hormonen.
Ja.
En nou, dat is ook natuurlijk een onderdeel van ons programma om met onze pijlers voeding, slaap, bewegen en stress impact te hebben op het terug in de bedoelde functie krijgen van deze hormonen.
Ja, nou ja, mensen realiseren zich niet dat pijn, en dat is natuurlijk de klacht waar de meeste mensen bij ons mee in de praktijk komen, dat pijn een signaal is dat er een ontsteking plaatsvindt. Punt. Ja, maar de dokter zei, het is geen ontsteking. Nou ja, het feit dat het pijn doet,
is gewoon een ontsteking. Bevestigend.
Precies. Ja. En als je lokaal schade hebt, dan zijn er een aantal processen die dan moeten gaan lopen. En een lokale schade, dan moet je je voorstellen dat je bijvoorbeeld een spiertje verrijkt hebt of zo. In ieder geval gaan er celwandstructuren kapot. En in die celwandstructuren vinden we een aantal vetzuren die van belang zijn voor het ontstaan van een ontstekingsreactie. Maar die ook belangrijk zijn in het begin van het einde van zo'n ontstekingsreactie. Nou, een van de stoffen die lekt bij celwandschade is het vetzuur. Ben hem even kwijt. Omega 6 vetzuur.
Arachidonzuur.
Dankjewel. En arachidonzuur krijgen we over het algemeen wel meer als voldoende binnen. En dat betekent dat er iemand naar de telefoon loopt. Meneer Arachidonzuur gaat naar de telefoon en die belt naar het immuunsysteem van jongens, hier is iets aan de hand, jullie moeten even komen. En vervolgens is het zo dat naast arachidonzuur ook EPA en DHA, dat zijn omega-3 vetzuren, die moeten op een gegeven moment moeten switch gemaakt worden naar de prioriteit EPA en DHA. En die switch die zorgt ervoor dat het ontstekingsproces begint te eindigen. Maar dan moet je wel voldoende EPA en DHA gegeten hebben in casu vis. En dat vind je dus terug in de module voeding. Ja. Wat moet je nu eten en wanneer moet je nu eten? Nou ja, daar hebben we twee modules over geschreven.
Ja. Ja, precies. En zo zijn er ook vanuit die andere pijlers. Dus nou ja, laten we slapen pakken. Een goede kwaliteit slaap, zoals ook besproken in vorige podcast, moet een minimale duur hebben. Ja. 7 tot 9 uur.
Mm-hmm.
Er moet een aantal cycli plaatsvinden binnen die slaap. En als je die niet goed doorloopt, dan is de kwaliteit minder, wat wil zeggen dat je effectief minder goed herstelt. Want in de nacht moet ons immuunsysteem voldoende werkzaamheden kunnen verrichten.
Ja, dat betekent dat er een enorm belangrijke rol is voor ons bioritme. Omdat het bioritme bepaalt wanneer je immuunsysteem actief is en wanneer je hersenen actief zijn. Hersenen overdag, immuunsysteem gedurende de nacht.
Ja, het is natuurlijk bijzonder interessant dat een tekort aan slaap een reden kan zijn dat je niet herstelt van je sportblessure.
Dat is, maar eigenlijk is het heel erg logisch.
Misschien wel meer logisch dan je zou denken ook. Maar mensen denken wel vaak niet zo op die pijlers als oorzaak.
Nee, ja, je komt er natuurlijk heel vaak tegen. Ik heb bijvoorbeeld, kijk, we hebben al eerder gesproken over hormonen en hun receptoren, hun antennes.
Mm-hmm.
En op het moment dat je veel van een hormoon produceert, neemt het aantal receptoren voor dat hormoon af. Dus de werkzaamheid neemt af. Nou ja, stel je voor dat een van de pijlers van het niet goed slapen een overmaat aan cortisol is, waardoor je niet voldoende melatonine kunt aanmaken, omdat die balans verstoord is. En stel je voor dat cortisol, omdat het een hormoon is, receptoren heeft, maar omdat er altijd veel cortisol is, er weinig receptoren zijn. Cortisol is een van de stoffen die ons lichaam aanmaakt om een ontsteking uit te zetten.
Mm-hmm.
Nou, dan wordt het al een uitstekende uitdaging om ontsteking stop te zetten. En dan hebben we het alleen nog maar over een verstoring van het slaap-waakritme en melatonine en cortisol. Er is nog een reactie in ons lichaam waar cortisol bij vrijkomt.
Bij de stressreactie.
Inderdaad.
En hoeveel van ons hebben hoogstwaarschijnlijk wel stress, ook gezegd hè, in de vorige podcast.
Precies.
Het kan niet zo zijn dat je eigenlijk geen stress hebt, want iedereen heeft wel momenten van stress, van chronische stress ook wel.
Nou ja, we hebben natuurlijk de vorige podcast al gesproken over het feit dat je zowel cognitieve stress kunt hebben, en de meeste mensen denken als we het over stress hebben, mm-hmm, dat het over cognitieve stress gaat, dus de uitdaging voor je hersenen. Maar we hebben natuurlijk ook emotionele stress. Mensen doen ons dingen aan, of we denken toch dat mensen ons dingen aandoen. We hebben sociale stress, want ja, we moeten naast het werk en het huishouden moet ook nog goede vader of moeder zijn. En daarnaast moet ook nog bij alle feestjes aanwezig zijn, want anders gaat het niet door. Dat is natuurlijk sociale stress. En we hebben vorige week gesproken over het wel of niet aanwezig zijn van fysieke stress. Mm-hmm. En ik kan me nog herinneren dat Rien zei dat die dat eigenlijk in de praktijk niet zo heel veel voorkwam. Ik denk dat het juist heel veel voorkomt. Ik denk dat een verandering van je voedingspatroon, als je voedingspatroon niet passend is bij jouw genetische opbouw, dat dat een fysiek stressor is.
Absoluut. En dan heb je ook nog de toevoegingen aan voeding die ons lichaam überhaupt niet kent en beschouwt als hetgene waar een reactie op moet komen. En dat is dan ook natuurlijk weer een ontstekingsreactie met stress. Precies. En cortisol.
Ja.
Maar ook een stukje, we hadden het ook over hardlopen.
Ja.
Vorige podcast.
Heb ik nog vragen over gekregen.
Ja.
Ik heb nog een vraag gekregen. En hoe zie je dat dan ten aanzien van de oermens, zeg maar, die dagen aan een stuk zou hebben gelopen? Ik heb uitgelegd dat hij in een volledig andere tijdseenheid leefde als dat we nu leven. Niet in de zin van uren, minuten, dagen en dergelijke. Maar we hebben, zonder dat we het in de gaten hebben, enorm veel prikkels van buitenaf. En alleen al die prikkels veroorzaken een stressreactie. Dan praat ik over het geluid van de snelweg, wat je iedere dag hoort, wat je eigenlijk niet meer waarneemt, omdat je zenuwstelsel de waarneming daarvan uitschakelt, maar het is wel een prikkel. Het feit dat je nu mijn stem hoort, is een prikkel. Het feit dat we het licht aan gaan doen of licht uitlaten, dat is al een prikkel. De wekker is al een prikkel. Nou, die oermensen hadden dat allemaal nog niet. En ik denk dat als we langer als een half uur lopen, in de huidige omstandigheden, dat misschien een probleem zou kunnen zijn ten aanzien van je cortisol. En ik denk dat die oermens die zoveel en zo lang bewoog, daadwerkelijk stress had, want die was op zoek naar eten.
Ja, maar dat was wel een bekende stress.
Dat was een bekende stress hoor, een evolutionair bekende stress.
En die hebben we zo vaak en zo lang en veel gehad, dat we daar ook hele goede programma's voor hebben. Dus ons lijf snapt daar wat er aan de hand is.
Precies, en die gaat ook voorbij en dan is het over.
Ja, exact. Zoals het hoort.
Zoals het hoort. Met alle reacties in ons lichaam.
Ja. Nou, en waar ik nog aan moest denken toen je net benoemde al die prikkels die we hebben.
Ja.
Die prikkels die voorkomen ook dat we een keer goed kunnen voelen wat er eigenlijk in ons gevoel ook zit. Hè. Ze overstemmen eigenlijk altijd maar het invoelen naar wat er echt onderliggend misschien met je aan de hand is. Ben je happy? Ben je niet happy? Ben je ergens boos over? Dat voel je niet zolang je jezelf maar blijft prikkelen.
Nou ja, het woord emotie komt van emoveren. Ik beweeg.
Ja.
En zolang je aandacht op andere dingen kunt richten als op je emotie, dan hoef je daar niet mee bezig.
Ja.
En dat is dus module 10, de body-mind connection. En ik denk dat dat een van de belangrijkste modules gaat zijn binnen ons 10-weekse programma.
Ja, ook absoluut eigenlijk van toepassing op en ieder, omdat onze maatschappij gewoon een maatschappij met prikkels is.
Ja, 24/7, 365.
Ja.
Ja, dus hè, de 24 uur per dag kunnen we geprikkeld worden of laten we ons prikkelen. En ik denk dat we niet moeten vergeten dat een van de belangrijkste reacties in ons lichaam die ervoor zorgt dat er een ontstekingsreactie ontstaat, is bijvoorbeeld de aanwezigheid van leptine.
Mm.
En leptine is een hormoon wat geproduceerd wordt door onze vetcellen, die in onze hersenen moeten vertellen, joh, er is genoeg energie, je hoeft nog niet te eten. Maar leptine is ook een alarmin, zoals dat heet. En een alarmin alarmeert je immuunsysteem tot activiteit. Dus dat wil zeggen dat de mate van vetweefsel bepalend is voor hoeveel alarmsignalen je immuunsysteem al krijgt.
Ja, en in die end ook een signaal is tot een ontstekingsreactie.
Of course.
En ik vond het wel, we hebben allebei veel geluisterd de laatste weken ook, hè, over dit stukje.
Ja.
Ik vond het ook wel heel erg goed uitgelegd. En ik merk dat mensen dat voor zichzelf visueel kunnen krijgen, dat als je te veel vetcellen hebt, te veel vet hebt.
Ja.
Het is nog even de vraag wat er precies aan de hand is, want er zijn meerdere opties, maar daar kunnen we het misschien zo over hebben. Dat het groeien van die vetcellen letterlijk op een gegeven moment betekent dat de wand van die cel dreigt stuk te gaan.
Ja.
En
daarmee wordt het vetweefsel dus insulineresistent, want die wil niet nog meer opnemen.
Die wil niet nog verder groeien.
Die wil niet nog meer groeien.
Ja, en letterlijk door het groeien komt er ook een stuk verdrukking.
Mm-hmm.
Van, nou ja, als het gaat over vet rond organen, ja, komt de doorbloeding naar de organen in de problemen. En het lichaam zal dan dus opnieuw terug doorbloeding willen creëren. Daarvoor zal het ook weer stofjes die kant op sturen die het immuunsysteem genereert, een ontsteking geven.
Cytokines.
Want een ontsteking, een acute ontsteking, leidt natuurlijk wel tot een doorbloeding toename.
Ja. En zo zie je eigenlijk dat het cirkeltje rond wordt gemaakt. Dat het maakt niet uit langs welke route je dit gaat doen. Uiteindelijk kom je altijd weer op een regulatiesysteem binnen in het lichaam die probeert om het evenwicht, de homeostase, te herstellen.
Ja, en het probleem hier is natuurlijk dat dit wel een oplossing is voor het moment dat die, nou ja, doorbloeding minder wordt, maar het is een gebed zonder einde.
Als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je had.
Als je die vetcellen blijft laten groeien.
Ja, ja, precies. Ja. Nou ja, een van die dingen die verteld werden in die podcast die we dan allebei geluisterd hebben, is dat het algemene advies om af te vallen, mm-hmm, natuurlijk minder eten is en meer bewegen. En hoewel dat voor een kortere tijd kan werken, kan je dat op de lange termijn natuurlijk nooit volhouden. Want stel je voor dat ik volgende week zaterdag een chef-kok laat komen. En die chef-kok is de beste van Nederland. En die beste chef-kok van Nederland, die gaat voor jou de meest fantastische gerechten produceren. Die gaat echt lekker eten maken. Lekker glaasje wijn erbij. En het enige wat jij moet doen is komen met honger. Wat ga jij doen om met zoveel mogelijk honger bij mij aanstaande zaterdag aan te komen?
Ja, mijn gedachte was dezelfde als die van velen, denk ik.
Ja.
Ik zou niet eten. En proberen heel veel energie op te maken. Dus ik zou gaan bewegen, gaan sporten.
Dus het advies wat je mensen geeft om af te vallen is hetzelfde advies wat je iemand geeft om honger te krijgen.
Ja, daar komt het wel op neer. En dat is wat er in de praktijk gebeurt. En wij weten allebei dat honger, evolutionair gezien, altijd wint. En zal leiden tot de neiging naar terug opnieuw te gaan eten.
Ja, en daarbij maakt het dus niet uit hoeveel gewicht je hebt. Dat maakt allemaal niet uit. Die hongerprikkel is een van de meest belangrijke prikkels waardoor de meeste diëten gewoon niet lukken.
Ja, we hebben bij de voedingsmythes volgens mij ook toen benoemd. Je zou niet minder moeten eten, maar misschien vooral minder vaak.
Ja. En dan kom je weer terug op de werking van het hormoon insuline.
Juist.
En insuline reguleert je bloedsuikerspiegel. En ik vind altijd het mooie, is dat mensen zich niet realiseren dat als we het over stress hebben, en of dat nou cognitief, sociaal, economisch, maakt allemaal niet uit, de stressreactie heeft maar één doel. Namelijk ervoor zorgen dat je bloedsuikerspiegel omhoog gaat. Want je moet in actie komen.
Ja, het was een enorm dure reactie.
Ja, je moet in actie komen, je moet vechten of vluchten, idealerwijs. Maar de meeste mensen doen dat niet. En wat denk je dat er in je bloedsuikers gebeurt?
Die zullen toch gaan stijgen.
En wat gebeurt er dan met insuline?
Die zal omhoog gaan.
En wat doet omhooggaande insuline?
Dat zorgt ervoor dat er een resistentie ontstaat, dus een ongevoeligheid voor het hormoon.
En de overmaat aan insuline, of de overmaat aan glucose, sorry, in de bloedstroom, dus de bloedsuikerspiegel die te hoog is, daar hebben we een voorraadkast voor.
Mm-hmm.
Dat is onze lever en die maakt glycogeen als voorraad. Die maakt van glucose glycogeen. Daarnaast kunnen we nog een beetje glycogeen kwijt in onze spieren als energievoorraad. Maar als de voorraadkast vol zit, wat gaan we dan maken?
Ja, dan gaan we het in vetcellen stoppen.
Precies. En dan zitten we weer terug in het verhaal over de vetcellen die we net hadden.
Ja, want die groeien, gaan stuk, ontsteking, ja, en zo houden we de loop eigenlijk vast.
Nou ja, dat is waar ik eigenlijk heen wilde. Dus het is eigenlijk zo, of dat het nou stress is, of dat het nou te vaak eten is, of dat het nou te weinig slaap is, wat ook weer stress is, en eigenlijk ervoor zorgt dat het immuunsysteem niet goed functioneert, of dat het een gebrek aan beweging is, die glycogeenvoorraad zou moeten opmaken, waardoor de glucose als glycogeen kan worden opgeslagen en niet als vet zou worden opgeslagen. Nou ja, lang verhaal kort, alle wegen leiden naar Rome.
Ja, en zo kun je dus gewoon echt enorm veel impact maken met deze vier pijlers. En het mooie is ook dat het niet zoveel, het kost niks om deze dingen in feite te veranderen.
En omdat het niks kost, is het niet interessant voor de huidige industrie.
Ja.
Want er is geen geld mee te verdienen.
Er is geen commercieel belang bij het verkopen van een... of reclame maken voor een stuk groente of fruit.
Nee.
Volgens mij zie je dat ook niet op de tv.
Kun je niet patenteren.
Ja.
En dan kun je er dus geen geld mee verdienen.
Ja. Nou ja, en in ons programma gaan we natuurlijk wel uitgebreid... want dan gaan we natuurlijk wel online bij komen binnenkort.
Althans, zal ik een datum noemen?
Ja, daar zat ik ook over te twijfelen.
Maar ja, dan hebben we echt een deadline, hè?
Ja, maar ik vind het misschien wel een goed plan.
1 oktober.
1 oktober.
1 oktober gaan we live met ons programma De Metabole Reset Methode. En de Metabole Reset Methode bestaat uit 10 modules. En in die modules krijg jij van ons de kennis die jij nodig hebt om langdurig een verandering te maken in je leefstijl. Want alleen dan ga je het ook kunnen volhouden. Mm-hmm. En in iedere module krijg je van ons een opdracht. Je krijgt van ons een. Dus je krijgt echt een werkboek. Je moet een video kijken of bijvoorbeeld een van onze podcasts luisteren. Waarin we uitleggen, of andere mensen vooral uitleggen, waarom dingen werken in je lichaam zoals ze werken.
Ja, en uiteindelijk een handvat bieden om het te veranderen.
Ja.
En ook niet onbelangrijk, denk ik, meetbaar te krijgen voor jezelf. Dus we willen ook echt mensen laten zien dat hun gezondheid toeneemt.
Ja, en ik ga heel eventjes spieken, want ik denk dat het toch wel even belangrijk is dat we even alle modules benoemen op de volgorde zoals we die hebben. Maar dan moet ik heel even, want dan wil ik niet iets vergeten.
Ja. Dat is de goeie.
En module 1 gaat zijn hoe ons lichaam omgaat met energie, de 3 systemen.
Module 2, wat moet je nu precies eten? Alle macronutriënten komen aan bod, koolhydraat, vet en eiwit.
Module 3 gaat over hoe vaak dat je nu eigenlijk zou moeten eten.
4 gaat over wat is goede slaap.
Module 5 is, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik goed inslaap en fit en fris wakker word?
Module 6 en 7 gaan beide over bewegen. Niet alleen hoe vaak, wanneer, hoeveel, maar ook wat voor soort training doe je nu het beste? Krachttraining, cardio.
En daar gaan we voorbeeldtrainingen bij geven.
Yes.
Module 8 is, wat is eigenlijk stress en wat doet dat met je lichaam? Nou, als je deze podcastreeks hebt geluisterd, dan weet je eigenlijk al het een en ander over deze module.
Een aardig idee, ja.
En module 8 loopt over in module 9, hoe ontstress je het beste? Want het feit is nu eenmaal dat er stress is. En we moeten zorgen dat we dat kunnen balanceren door ook te ontstressen.
Mm-hmm.
Daar gaat module 9 over.
Ja. En de laatste module gaat eigenlijk over misschien wel het allerbelangrijkste orgaan in ons lijf. De hersenen.
Body, ja, dus de body-mind connection.
De body-mind connection, yes. Ja. Yes.
Nou ja, we hebben nu een datum vastgelegd waarin we live gaan. 1 ja. oktober moeten we de boel af hebben. Nou, we zijn wel een heel eind op streek. Hè. We zijn al ruim over de helft met de voorbereidingen.
Ja.
Maar er zit nog wel wat werk in, Tom.
Ja, dat zit het zeker, maar...
Gelukkig geeft het geen stress.
Nee, nou, het geeft prettige stress.
Ja.
Tenminste, dat merk ik zelf. En ik denk dat het een heel mooi product wordt. Ik heb er erg veel zin in ieder geval.
Nou, ik denk dat het echt een grote verandering kan bewerkstelligen in het leven van iemand die klachten heeft. Ik bedoel, ik hoef alleen maar naar mezelf te kijken om te zien hoeveel ik veranderd ben.
Ja, exact. Zo is dat. Ik zie ook dat we tegen het half uur aanlopen.
Dus ik denk dat we rond zijn.
Dat denk ik ook. En ik denk dat het weer tijd is voor de inmiddels beroemde terugkerende rubriek De Uitsmijter van de Week.
Ja, deze kwam ik van de week ergens tegen. Ik heb dat natuurlijk gelijk opgeslagen. Het is natuurlijk een Amerikaanse of een Engelse quote. Ik heb hem vertaald. De reminder is als volgt. Je hoeft niet te wachten op een diagnose of een expliciete instructie van je arts om de beslissing te nemen dat het leiden van een lang, gezond en gelukkig leven je prioriteit is.
Daar heb ik weinig aan toe te voegen.
Dan moeten we even kijken wanneer de volgende podcast online komt.
Ja, ja. Nou, we gaan natuurlijk nog allebei even lekker met vakantie in ieder geval.
Ja.
Dus er zal misschien iets langer dan 2 weken tussen zitten voor deze keer.
Maar misschien ook niet.
Ja, dat gaan we even zien. En ik weet in ieder geval zo uit mijn hoofd dat een van de volgende gasten gaat in ieder geval Thomas Davé zijn.
Ja, daar heb ik zin in.
Ja, dat wordt een leuk gesprek, denk ik.
Dat denk ik ook.
We gaan gewoon voor over 2 weken.
We gaan gewoon voor over 2 weken.
Dan zien we jullie, nou niet zien.
Jullie zien
horen
ons.
Zien ons. Over 2 weken is weer terug.
Tot de volgende keer.
Tot dan. Deze podcast werd u aangeboden door Metabol Gezond. Ja.